Jelle, gaan we beginnen?
Zeker.
Dit is wel spannend hoor. Eminence Grise van de Utrechtse gastronomie naast ons.
Eminence Grise zelfs. Sorry.
Want we zijn bij aflevering 10 van Eten Wat de Podcast. En dit is aflevering 11 trouwens. De 11e aflevering van Eten Wat de Podcast. De Eten Wat de Podcast marathon. Live vanuit Karel de Vijfde. In Karel 5, Ger. Zeg ik het weer verkeerd? Ja, het is 11 afleveringen wel een beetje ingewikkeld, Jelle, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Maar het is Karel 5 in de keuken. Het bruist hier. En naast mij zit niemand minder dan Ronald Gippard.
Yay! Ja, zeg het zelf maar.
Ja, dan kan ik zelf. Ik heb wel onder mijn sound effectjes een of ander laf klapje, maar dat zal ik je niet aandoen.
Heel goed.
Nee, ik vind het geweldig dat je er bent. Want we hadden dit plan bedacht, of we werden door Leon van Karel 5 uitgenodigd.
Ja.
En we dachten, wie moeten we in de podcast hebben? Ja. En je stond er wel bovenaan.
Daphne Schippers. Ja. Nee, hartstikke leuk. Ik heb zelf ook 2 culinaire podcasten. Dus ik ben inmiddels echt wel vertrouwd met het fenomeen podcast. Moest even wennen, maar we hebben ook zo'n mooi kastje met al die leuke geluidjes en dingetjes.
Ja, het is
dus,
handig.
Want podcasten, ja, het is wel op een bepaalde manier opwindend, vind ik.
Ja, en tegelijkertijd is het soort van semi-live hier. Want er komen allemaal mensen langs in de keuken.
Allemaal chefs.
Ja, allemaal tassen.
Beroemde koks.
Ja, dat geeft wel een soort van spannende vibe.
Zeker.
We waren eerst bang
dat ze geen idee hebben wie jullie zijn, wie ik ben. wat doen die gozers daar?
Nee, ja, dat is ook mooi. En het allermooiste is dat ze af en toe gewoon wat ons voorschotelen.
Oh.
En dat is dan van een 2-sterren chef.
Ah.
En dat zit je dan een beetje te eten.
Goed.
Ja, en ik wil niet zeggen dat ik verzadigd ben, maar het komt.
Ja, want ik begreep, dat hoorde ik dan uit de wandelgangen, dat jullie van plan zijn om alles te gaan eten wat uit de keuken komt.
Nou, ik denk dat we nu 60% hebben gegeten.
We hebben wel heel veel geproefd.
Heel veel al.
Ik zeg eerlijk, ik proef niet. Ik eet niet meer alles helemaal op.
Nee,
want dat kan fysiek gewoon niet.
Nee.
Maar dat is wel heel leuk ook om live te proeven en een beetje ook te praten met de mensen die het maken. En die dan vervolgens ook zeggen waarom ze het hebben gemaakt. Dat is heel interessant.
Leuk. En de tafel waar jullie nu aan zitten, dit is de officiële keukentafel. Die kan je dus ook huren voor een avond dat Leon hier aan het werk is. Dan kan je hier met vrienden gaan zitten en dan krijg je ook de hele uitleg van Leon erbij.
Want dat heb je wel eens gedaan?
Dat heb ik een paar keer gedaan, zeker. Ja.
Hij vertelde mij daar wat leuks over.
Echt waar?
Ja, namelijk dat er ook wel eens een keer iemand het had gehuurd. En die had geen idee dat hij in de keuken zat.
Nee, en dat was ook gewoon, dat was een gezin.
Ja.
Die dachten,
ja, waarom word ik hier? Ik wil gewoon. Ja, ja.
Oh ja.
Ja, dus dat is heel geestig. Maar goed.
Ronald, het is een lister restaurant natuurlijk, Karel de Vijfde. Ik zeg overigens Karel de Vijfde hoor. Ik hoor jou nu een beetje ostentatief Karel V zeggen. Maar
ja, dat komt.
In de volksmond is gewoon Karel de Vijfde.
Ja, tijdens onze introductie aankondiging, toen zei ik tegen Jelle, is nou eigenlijk Karel de Vijfde of Karel Vijf? En toen zei Jelle, nee, het is echt Karel Vijf. Dus sindsdien probeer ik het al 10 afleveringen goed te zeggen.
Goed, nou we zijn hier dus in Karel de Vijfde. En vanaf het moment dat ik met mijn vrouw, die ik nu 27 jaar ken, uit eten ga, zijn we toen we ons konden veroorloven op een gegeven moment ook bij Karel de Vijfde terechtgekomen. En die imposante eetzaal daar, vroeger liepen de obers hier rond met echt in livrei, dus als een soort begrafenisondernemers. Dat is er nu allemaal vanaf, maar het is altijd een heel statig restaurant geweest. Maar altijd met sterrenchefs.
Ja.
En je ziet een beetje bij de vorige chef, die is op de dag dat hij begon zijn ster kwijtgeraakt, wat heel erg vervelend was. Vito Rekers, geweldige chef. En nu doet Leon het. En ik heb nog steeds stille hoop dat Leon ons eindelijk een ster gaat bezorgen.
Ja, is het voor jou belangrijk?
Nee, totaal niet.
Maar je hoopt het wel.
Maar het is wel belangrijk voor de stad.
Ja.
Kijk, dat heeft een beetje te maken met alles is sociologie. En alles is een veld. Of je nou kijkt naar Puerto Ricaanse hoeren op de Wallen. Of naar de top van Philips. Of je bent journalist, je bent radiomaker. Dat is ook een veld. En dan heb je onderknuppels nodig. En je hebt heel erg goede medewerkers nodig. En zo is het in de horeca ook. Een veld gedijt bij zo breed mogelijk. Dus je moet en studentenrestaurants hebben. Nou, daar hebben we in Utrecht echt een overschot van. Ja. Je moet alle landen vertegenwoordigd hebben. Daar zijn we in Utrecht ook heel gang. En je moet een toplaag hebben. Die toplaag die is er in Utrecht wel degelijk. Alleen de echte toplaag, we worden nog niet beloond met Michelinsterren. En het is toch voor het aanzien van je stad niet goed. Dus ik hou zelf, ben geen super extra liefhebber van sterrenzaken. Hoewel ik er regelmatig wel eens verkeer. Toch is het belangrijk dat een stad sterren heeft.
Ja, we hebben zeg maar niet de Lionel Messi's, maar meer Frenkie de Jongs.
Nou, Frenkie is natuurlijk wel een Michelinster in de making.
Dat bedoel ik.
Al speelt hij dan vanavond niet.
Oh nee. Okay. Oh, Nederland-België is natuurlijk vanavond. Ja, dat heb ik even helemaal gemist.
Maar ik vind Frenkie is wel sterrenchef, toch hoor. En Barcelona is wel een sterrenrestaurant. Maar als je de analogie zou willen doortrekken, hij is nog, moet ik namen noemen, vind ik vervelend. Laten we zeggen dat we hebben behoeftes aan echte topchefs. En topchefs zijn, dat is een bepaald soort psyche, dat zijn op een bepaalde manier toch wel egocentrische, egomanen, bijna egofiele machtswellustelingen. Zoals er hier nu in de keuken hier een paar voor oplopen.
Is dat ook waarom de meeste topchefs mannen zijn?
Ik denk dat dat er zeker mee te maken heeft. Je moet op een bepaalde manier dusdanig gefocust zijn dat je ook wel een behoorlijke lul moet zijn. Of een behoorlijke trut moet zijn. Er zijn natuurlijk ook wel trutten. Maar net als met kunstenaars, net met schrijvers, net als met voetbaltrainers. Het resultaat is het enige wat ertoe toe doet. En dat betekent dat je soms het resultaat boven je sociale omgang moet plaatsen. En dat vinden wij, die van de sociale omgang zijn, eigenlijk heel erg raar. En dat doe je toch niet. Maar voor die mannen en die enkele vrouw gaat het echt om het resultaat.
Ja. Ja, maar voor het feit dat het zulke egocentrische haantjes zijn, gaat het hier wel rustig aan toe.
Zeker, maar dat hoort wel bij de usance in een keuken. Dat ik ben ervan overtuigd dat de chefs die hier rondlopen in hun eigen keukens, als die open zijn, net zo rustig zijn. Maar als die gesloten zijn, dat ze nog wel eens hun stem willen verheffen. En ik heb dat zelf bij twee echte sterrenzaken mogen werken. En eigenlijk een paar keer ook meegekookt met bijvoorbeeld Menno Post die daar staat. Nu van Olivijn, een geweldige restaurant is vroeger van de Bokkendoors. Dat zijn gesloten keukens. En daar kan je wat meer af en toe geinen dan in een open keuken.
Wat daar gebeurt.
Nou, om een voorbeeld te geven, ik heb bij Sergio Herman, die heeft een open ogende keuken, dus het ziet er open uit, maar er zaten glasplaten voor. Dus hij kon gewoon, en dan gebeurde het wel eens dat een mevrouw op het allerlaatste moment besloot dat ze toch liever vegetariër was dan wat ze had opgegeven, dat ze wel vlees en vlees lag. En dus de amuses stonden al klaar en die amuses, ja, daar wordt heel veel energie in gestopt. En als er zo'n vrouw op 1 minuut voordat die wordt gelopen, die amuse zegt van ik ben toch trouwens vegetariër. Ja, dan wordt er wel even je godverdomme. Ik zal er eens een stuk vlees in de bek geven.
Ze kijken hier nog niet gek aan, dat is wel gelukkig. Maar even terug naar Utrecht, want wij maken natuurlijk een Utrechtse podcast. Het gaat altijd over de horeca in Utrecht. Even een hele eenvoudige korte vraag. Wat is jouw favoriete restaurant in Utrecht?
Nou, dat vind ik een onmogelijke vraag. Heb jij broers en zussen?
Eén zus.
Als ze nou aan jouw ouders vragen, wat is ons favoriete kind?
Ger.
Ik denk het niet hoor.
Nee, dat denk ik ook niet.
Nee, kijk, ik heb een paar. Ik ben nogal eenkennig. Dus ik kom in de vaste. Als ik eenmaal een vast restaurant heb, dan kom ik daar gewoon dusdanig graag. Ik hou van vastigheid. Ik heb een tijdje. Moest ik 2 weken in Buenos Aires zitten. Nou, dan zoek ik een niet al te slecht restaurant. En dan ga ik daar iedere avond eten.
Want dan vind ik echt heel erg stom.
Ja, heel stom. Ja, nee, maar dan heb je een soort vastigheid in een wereldstad waar je niemand kent. En dan is het. Ik had een stamcafé vlakbij mijn hotel. En als ik dan binnenkwam. Ik zat in mijn eentje daar. Hè. Dan kwam ik binnen en de eerste avond was het hallo. En de tweede avond was het hey hoi. En de derde avond was het hey Ronald. En de vierde avond was het hey, je moet je nog inschrijven voor het voetbaltoernooi van.
Maar dat is wel leuk, ja.
Dus ik hou van Madeleine. Dat is mijn. Als ik nog één maaltijd zou mogen gebruiken, dan is het Madeleine op het wet. Rick de Jonge, de chef, die komt hier ook om 12 uur eten. Die heeft nu een servies. Ik zag net Alex van Concours lopen. Daar hou ik ook heel erg van. Ik hou van Jum Saab bijvoorbeeld op de Twijnstraat.
Die hebben wij heel erg vaak genoemd.
Absoluut.
Sterker nog, daar eten wij als we overleg hebben.
Nou, terecht.
Ja, en Concours hebben we het ook over gehad.
Ja,
dat vinden we. Nou, dat vinden wij. Ja, dat is een heel in ieder geval iets nieuws, omdat het zo'n lekker klein pijplaatje is.
Ja, ze hebben nu een nieuwe zaak aan de overkant.
Ja, daar hebben we het uitgebreid over gehad met Lisa, de eigenaresse.
Ja, die ook.
Ja, en die is fantastisch, toch?
Ja, en ik denk, want als we nog even op die sterrendiscussie kunnen terugkomen, dat er een paar restaurants zijn die dat zouden kunnen krijgen. En hoog op mijn lijst staat Concours. Ik gun het natuurlijk Leon hier van harte. En ik denk ook dat hij vanwege de entourage de meeste kans heeft. Maar Concours verrast mij altijd. Altijd hoog op smaak. Met bezieling gekoopt. Hij maakt nu ook de amuse, geloof ik. Hè? Gaat hij straks maken.
Ja.
Een van mijn favorieten in Utrecht. Je had vroeger Keuken van Gasmaal.
Ja.
Inmiddels staat het te kopen of wordt het niet meer uitgebaat. Heel jammer vind ik dat. Hemel en Aarde, ik weet niet of je daar wel eens geweest
zijn.
Zeker.
Ook
dan heb je de beide Tommy's. Tommy van 273 en Tommy van Moven. Heb ik allebei nog niet gegeten, dus daar kan ik niet over mee praten.
Wij waren bij 273 en ik vond dat een hele vette ervaring.
Ja.
Omdat het de vibe heeft van een iets minder high-end restaurant.
Oké. Okay.
En ja. Ik ben zelf 36. Ik placht te denken dat ik misschien wat jonger oog.
Zeker.
Dus,
zit je dan met de flirt over?
Nee. Sst. Nee, maar dat dus dat bedoelt dat zeg maar een nadeel van fine dining kan zijn.
Ja.
Dat je misschien net een beetje je niet helemaal op je gemak voelt.
Nou, absoluut zeg. Laten we dat eens eventjes benoemen hier in dit Walhalla.
Ja.
Want niet alleen kan het soms een beetje ongemakkelijk zijn. Soms heb je ook het idee dat er een psychologische test aan loopt. Leon.
Hey. Kijk, onze show wordt altijd gewoon overgenomen door allerlei mensen.
Ik zit net uit te leggen dat het soms, als je in high-end dining bent, dat het net lijkt alsof je een psychologische test aan het afnemen bent.
Ja, dat is wel ook een beetje, dat vind ik soms wel bijna een beetje gevaarlijk. Het moet wel, je moet eigenlijk, daarom heb ik ook maar 5 gangen, omdat ik dus ik hoop dat ik hem 5 gerechten neer kan zetten die iedereen onthoudt.
Heel goed.
Als dat lukt, dan de stop. Dat is mijn filosofie. Anderen denken, ja doe ik. Nee, zet 9 gangen helter-skelter op tafel. Weet je.
Zo'n parade aan gaantjes. Ik ging vroeger regelmatig met Mick van Dinter eten, van de Volkskrant. Die zei, na 4 of 5 grote smaken kan je geen onderscheid meer maken. En is eigenlijk alles verdwijnt dan. Dus als je bij de 4e gang, bij de 5e gang, je gast al kwijt bent, dan kan je die 4 gangen die er nog komen, maak je eigenlijk voor de kat ze komt.
Ik denk het ook. En ook vaak dat verplichte arsenaal aan friandises.
Oh ja.
Dan hebben we al geen personeel. Dan ga je die personeel nog over de klink jagen. Het zou nog uren moeten gaan friemelen. Maar ja, dan zijn ook weer mensen zeggen, ja, bij de Bokkendorrels kregen we 5 friandises en hier maar 3.
Ik vind vaak friandises ook helemaal niet zo lekker. Maar
nee,
dat is
gewoon een lekker taartje van fruit uit de tuin. En dat is dat friandises. En dan leg je dat in een kartonnen doosje. Dat als niemand erbij wil, dan kun je het mee naar huis nemen.
Goed. Hoe slim.
Nou. We zien elkaar zo, man.
Ja,
sowieso. Ja.
Nou, en daar gaat Leon mee. Leon zit denk ik al in 5 afleveringen. Want hij komt echt de hele tijd langs.
Goed, het is ook zijn keuken. Dus
nee, en hij verdient het absoluut.
Ja.
Maar even terug, want dat vind ik wel interessant wat je net zei. Want, over dat
nou,
je...
mag ik, sorry, ik onderbreek. Want nu, want jij zei net iets wat me toch een beetje stak. Je zei, ik hou niet zo van amuses.
Nee, friandises.
Of friandises, oké.
Nee, amuses wel. Nee, friandises.
Ah, oké.
Okay. Nee, friandises, dat vind ik, ben ik gewoon niet zo van.
Nee. Omdat je dan, je hebt net je dessert gehad en dan gooi je dit.
En dan komt er nog zo'n bak zoetigheid overheen. Dat vind ik, daar heb je helemaal gelijk. Maar amuses, ik vind vaak een probleem op dit niveau, dat amuses zo ontzettend lekker en goed zijn, dat daarna eigenlijk alles tegenvalt. Zeg ik
zo,
even, als discussiepuntje.
Nou, dus kun je niet gewoon dan 5 gangen amuses maken?
Er zijn amuse-restaurants die dit probleem erkennen en alleen maar kleine hapjes geven. Maar dan vind ik ook weer, wat Leon net zei, je gaat niet naar een restaurant. Oh, even Frans erbij. Frans.
Even voor de introductie voor
Frans
de luisteraar.
Frans van Wierde, de levende legende van de Utrechtse gastronomie, de stamvader, het oergeweten, de man die Utrecht echt culinair heeft veranderd van een tundra naar een bijna tundra. Jij loopt hier nou langs, jij bent zaalchef hier nu toch?
Ja, ik ben een beetje de motorolie van de keuken, zeg maar. Dus ik haal de koks op, de chefs bij binnenkomst, zeg maar, de spulletjes die ze meenemen, die gooi ik om golfkarretje, die breng ik netjes in de keuken. Ik voorzie ze van een buisje, een mooie buis met namen erop. En ik maak ze even wegwijzen hier in het bedrijf. En daar waar nodig geef ik een handje. En dat dus.
Ja. Wat ik
Ik zei net, je bent het culinaire geweten. Je had Chez Jacqueline, dat was jouw bistro. 40 jaar heeft dat restaurant bestaan. En waar het zich in kenmerkte dat, in tegenstelling tot wat je nu ziet van heel veel chefs, die klein liflafje, nog een liflafje dingetje, nog een dingetje, met een pincet werken, dat jij het oude Franse keuken, de kunst daarvan, beheerste. Ja, bij jou was een tournedos. En er zat een portsaus bij en er zat een aardappelgratin, maar dan had je een perfecte maaltijd.
Ja. Ja, inderdaad. Een mooi garnituurtje erbij. En wat je bestelt, dat kreeg je ook op je bord eigenlijk. Hè? Ja. Dus de stroganoff was heel erg in trek. Maar ook een mooie ponstong. Dat soort dingen eigenlijk.
En wat vind jij nou, want dat is de discussie die we nu hebben, over die parade aan amuses die je in restaurants krijgt?
Nou ja, ik ben daar niet zo voorstander van. Want ik vind het eigenlijk al te veel worden. Het mag voor mij allemaal wel wat minder, zeg maar. Want ja, ik vind dat echt wel soms te overdreven. Dan ben je al zoveel gangen verder met amusetjes. En ik heb niet zo'n hele grote maag. Dan ben ik eigenlijk al redelijk voldaan, zeg maar, voordat ik dan nog aan een menu moet beginnen.
Hey, en je bent nu 87.
Vriendelijke interview hier ook.
Hey, maar er zijn heel veel chefs hier. Topchefs. Ja. 2 sterren, zou ik zeggen. Ken je ze nou allemaal ook?
Of ik sommige ken? Nee, ja, maar sommige heb ik wel eerder ontmoet natuurlijk. Ja. Maar ik sta hier ook met jongens nou te koken die ik eigenlijk alleen maar van televisie ken. Of van beurzen of zo, maar niet echt persoonlijk.
En vallen ze mee of tegen?
Ze vallen reuze mee. Ik moet zeggen, als je een beetje lief voor ze bent, dan zijn ze ook lief voor jou. Dus nee, toppie, top.
Zijn er nog 6 naar wie je uitkijkt?
Om 12 uur. Rijks natuurlijk, vind ik erg leuk. Joris. Om mee even wat te doen, dat vind ik wel heel goed. Maar ik vind sowieso al die chefs eigenlijk wel heel erg positief. Wat ze doen, dat hier ook maar eventjes op de vrije dag of wat dan ook. En ze gaan er allemaal vol in. Ik bedoel, het is niet dat ze denken van nou, die klus moeten we even doen. Nee, ze nemen wel de tijd ervoor en echt de best doen ze ervoor. Top.
Deze jongens die proberen een beetje mee te eten met wat er allemaal uit de keuken komt. Ze zitten nou op 60%. Ja. Hoe zit dat met jou?
Nou, ik neem af en toe ook een klein hapje, maar in dat tempo zoals de heren begonnen, ik denk, dat ga ik niet doen. Ze hebben het geprobeerd, even de eerste uurtjes.
Ja, de 2-sterrenchefs Zeebaars komt wel van mijn poriën uitzetten momenteel.
Ja. Nee, maar ik heb ze gewaarschuwd. Ik zei, nou, doe gerust wat minder, want er komt nog genoeg.
Hey, want, en ik vraag het ook een heel klein beetje, dat ik zit hier nou, hoe lang zit ik hier nou? Ik denk 20 minuten of zo. Ik heb nog geen gangetje gezien. Helemaal niks.
Oh, je zat hier gewoon te vissen, is dat het?
Dat komt zo wel.
Ja?
Ja, dat komt zo wel even langs.
Er komt zoiets aan.
We pakken even de reerug voor jou zo. Lekker, reerug filet. Okay. Lekker. Ja, gaan we regelen.
Kunnen we dat live in de uitzending nog doen?
Sorry?
Kunnen we dat nog in de uitzending doen?
Ja.
Reerug eten met Ronald? Leuk. Reerug eten met Ronald.
Reerug gaat zo getrancheerd worden.
Ik zie hem liggen.
Dan wacht op de reerug.
Dan gaat dat goed.
Oké, hartstikke goed.
Hartstikke bedankt.
Dankjewel.
Dit was weer een mooie onderbreking. Zo gaat dat de hele
sorry,
tijd.
Excuus.
Nee, jouw enthousiasme is werkt.
Nee, het komt wel goed uit, want wij zijn natuurlijk al sinds 11 uur vanochtend bezig.
Ja.
We zijn een beetje moe. Ah. Zou je het oké vinden om de komende 3 uur even deze podcast op te nemen?
Ja, nou, we hebben nog een gat tussen 4 en 5.
Vannacht. Nou ja, ik vraag me af hoe je dat gaat doen. Kijk. Ik sprak net mensen die bewust nu voor dit tijdstip gekozen hebben, want die morgen gewoon naar hun werk moeten.
Ja.
Wat je overblijft straks, dat zijn toch de horeca diehards en de werkelozen en de drugsverslaafden.
Dat je van je laatste uitkering nog eventjes dit gaat doen. Hoor.
Ja, je hoeft geen uitkering te hebben om drugsverslaafd te zijn, hoor, weet ik uit ervaring.
Volgend onderwerp. We hadden het over Utrecht. Ik wil nog even 1 ding aan jou vragen.
Ja.
Dat is namelijk iets wat mij... Het restaurant in Wilhelminapark. Ik herinner mij dat je dat heel goed vond. Ik weet niet zo goed waarom, maar klopt dat?
Ja, nou, ik heb een haat... Nou, niet gehaat. Ik heb een grote band met Wilhelminapark gehad. En nog steeds. Alleen, dat had te maken toen met Jon Sistermans. En Jon Sistermans kwam van de Marienhof. In Amersfoort had op zijn hoogtepunt 2 Michelinsterren. En voor het maken van mijn roman Troost, die jij gelezen hebt. Dat gaat over een kok met 2 Michelinsterren die eigenlijk zijn beide sterren kwijtraakt.
Ja.
Dat was het verhaal van Jon Sistermans. Oh. En Jon Sistermans was een enorme geweldenaar, maar ook een enorm ego. En ik weet nog dat ik daar, toen hij nog in Amersfoort zat en hij zijn beide sterren nog had, ik met mijn schoonvader en schoonmoeder en mijn vrouw gingen we daar eten. En het is in de horeca gebruikelijk dat een gast, je hebt het over gasten, je hebt het nooit over klanten, dat een gast een beetje in de watten wordt gelegd. Dat is namelijk het kenmerk van gastvrijheid. Daar gaat jullie podcast ook over.
Ik ben benieuwd wat je nou gaat zeggen, oprecht.
Nou ja, dus Sistemas die kwam bij ons aan tafel. En mijn schoonvader is ook een behoorlijk, een man die voor zijn mening uitkomt, laat ik het zo zeggen. En een stevige vent ook. En het gaat over een bepaald onderwerp. Ik weet niet meer eens waarover. Dat kan politiek geweest zijn, dat kan sport geweest zijn, kunst, literatuur. Er was een bepaald onderwerp. En die twee die krijgen daar ruzie met elkaar. En Sisteman zegt, dat is gelul wat jij zegt. Dus tegen een gast die daar veel geld komt uitgeven om zijn gezin te verteren. Dat is gelul. En mijn schoonvader die op een gegeven moment zijn vuist op tafel. Ik mag niet met mijn vuist op tafel slaan, maar die één keer dan. Die met zijn vuist op tafel slaan. En die zei, wat zullen we toch godverdomme nou in een volle eetzaal.
Ja.
Nou, dat had wel tijd nodig om dat goed te krijgen. En we zijn er ook nooit mee wezen eten. Maar goed, toen hij naar Utrecht kwam, ben ik daar een keer naartoe gegaan met vrienden waar we een godsvermogen waren kwijt. Maar goed, toen leerde ik hem via een andere kant kennen. Hij was goed bevriend met Mac van Dinten van de Volkskrant. En Mac zei, je moet eigenlijk zien wat voor een briljante chef hij eigenlijk is. En toen ik mijn roman had opgezet, ben ik nederig naar Sistemas toegegaan en gezegd, ik ga schrijven over een chef die zijn sterren kwijtraakt. Losjes op jouw verhaal gebaseerd.
Toevallig is dat bij jou gebeurd. Ja.
Dus hij zei, nou weet je wat, klootzak. Kom dan maar bij mij in de keuken stage lopen voor research. Dus wat? Ik heb bij Sisteman stage gelopen. En zijn sous-chef was Rick de Jonge. Nu de huidige chef van Madeleine. Daar is mijn vriendschap met Rick ook uit ontstaan. En ik ben wel echt een goede vriend van Sistemans geworden. Hoe moeilijk dat soms ook was. Een van mijn andere goede vrienden, Martin Bril. Columnist van de Volkskrant. Die werd verliefd letterlijk op Sistemans. Die twee waren onafscheidelijk op een gegeven moment. En hij nam hem overal mee naartoe. En toen Martin en ik en Bart Chabot hier in Vredenburg optraden met onze show. Voor 1400 man. Echt onze heydays. We hadden echt een theaterprogramma. Maar, en hadden we Sistemas als onze speciale gast uitgenodigd. En toen gebeurde er echt iets heel erg moois. Ik heb laatst in NRC daar een stuk over geschreven. Want Sistemas was onze gast. Zijn eerste vrije zaterdagavond in 30 jaar. We hebben hem met de zaal toegeklapt voor zijn. Dat is toch mooi dat een chef een keer zo'n applaus krijgt. Van 1400 man. En na afloop suisde de endorfine door onze lichaam. Van wat een geweldig optreden. Remco Kamper deed ook mee. En het was echt heel mooi. Al zeg ik het zelf.
unaniem eclatant succes.
Nee, maar het was, unaniem. Ivonie was er ook bij. En dat kwam door Remco. En dat kwam door de hele entourage en het gevoel. Het was geweldig. En toen wilde Martin de afloop, die had nog wel een beetje honger. En die zei, zullen we ergens een broodje shawarma gaan eten? En dat hoorde Sistemans. En die zei, ben jij nou helemaal gek geworden? We gaan naar het restaurant. Dus het was 12:30, denk ik. We gaan naar het restaurant. Hij belde met zijn restaurant. Jongens, we gaan mee. De hele ploeg, alle kabelshowers en iedereen mocht mee. Dus met een mannetje of 40 zijn we met taxis en auto's en op fietsen richting het Wilhelminapark gegaan. Daar kwamen we aan. En heeft Sistemas voor ons een nachtelijk soirée georganiseerd. Wow, dus drie gangen.
Echt fantastisch. Dit.
Lange tafel neergezet. Het hele restaurant aan kant. Toespraken. Ingmar Heidsen was erbij. Die las gedichten voor. Bart Chabot hield een geweldige toespraak. En ik kan echt wel zeggen dat dat het allermooiste diner is dat ik ooit in mijn leven heb gehad.
Ja, daar ben ik even stil van.
Ja, ik ook.
En dat was dus in het Wilhelminapark. Later werd Sistemans. Ik heb het over Sistemans. Ik weet niet of dat een vriend van jou was.
Komt er even iemand aan.
Zeker. Maar dan ook door Rick eigenlijk, hè, onze vriend. Die werkte daar natuurlijk 8 jaar, 9 jaar of zo. Maar ja, het was wel een aparte man. Heel aparte man.
Hij sloeg zijn kokkies bijvoorbeeld.
Ik heb voor wat betreft Wilhelminapark, heb ik zelf een keer een hele vervelende ervaring ook gehad.
Ja, vertel eens.
Ja, ik was daar dus met mijn vriendin. En toen kwam ik daar. En wederom zei ik, ik ben nu 36, denk dat ik toen 30 was.
Ja.
En ik kwam daar binnen.
Maar was het nog in de Sistemans tijd? Want het klinkt alsof het na Sistemans is.
Ik heb geen idee.
Hoe lang is Sistemans dood nu? Hoe lang heeft hij zijn zaak verkocht?
jaar of, nou wat zal het zijn, 12 denk ik. Ja.
Oh, okay.
Dit is post Sistermans.
Ja. Dat, ah, dat is een
verschrikkelijke ervaring lijkt me.
Ja, dat was ook verschrikkelijk. Want, of nou ja, dit is niet echt, want wij gingen daar zitten. En weet je waar ik niet zo goed tegen kan? Mensen die, hoe noem je dat? Ja, ik ging daar zitten.
Neerbuigend?
Neerbuigend, ja, dat is het woord. Ja. Ik ging zitten en weet je wat hij toen zei? Oh, jullie gaan zeker een extra gekke avond beleven.
Oei.
Oh, nou, ik was echt in staat om weg te lopen. En gelijk ook, maar ik dacht, ja, ik heb gereserveerd en mijn vriendin en ik gaan lekker eten. Ik slik dit even.
Ja.
Maar mijn Arnhemse inborst, daar kom ik vandaan.
Van, wat is dit voor aanstellerij? Ja. Daar heb ik het tegenovergestelde en dat is jouw schoonmoeder. Hoe heet ze nou, ben de naam even? Stien. Stien was echt een fenomeen in de Utrechtse horeca. Dus als je bij Stien ging eten, dan... zij behandelde iedereen exact hetzelfde. Namelijk met een soort Utrechtse chagrijn, mag ik het zo zeggen?
Ja, zeker. Zo was ze ook. Klaar, eerlijk.
Maar goed, het is niet moeilijk over.
Nee, absoluut niet.
Het mooie was op een gegeven moment dat ik was daar en je at er echt fantastisch. Maar de wijnen was ook echt fantastisch. En dat was in de tijd dat ik schreef over eten en drinken. En ik dacht dat ik een beetje verstand van had. Dus ik zei op een gegeven moment tegen Stien, kom eens. Wat is dit een geweldige wijn. Ja, veer. Ja, oké. Ja, leuk voor jou, joh. Hartstikke goed. En wat voor wijn is het?
Rode wijn.
Kijk, heel goed. Geen fout, ziet men.
Een rode. Gewoon ja, niet zo zeiken, joh.
Ja, maar zo was het toch ook. En ja, je vond het leuk of niet. Ik bedoel, je mocht er of je mocht er niet. Zo was het ook gewoon. Maar wel eerlijk. Ja, zeker.
Maar tegenovergestelde van kruiperig. Dat is een beetje het...
Ja, precies. Maar goed, want we dwalen ontzettend af. Ja. En de teller loopt al op 26 minuten, meneer Geerpart.
Ik ga even kijken wat het smikkel heb voor jullie zo. Ja.
Kijk, fantastisch. Want we kunnen natuurlijk uren hebben. Maar we moeten het natuurlijk echt over Utrecht hebben.
Zeker.
Want dat is natuurlijk fantastisch. Heb jij een hidden gem? Een plek die niet heel bekend is. Het hoeft allemaal niet zo duur te zijn. Het hoeft allemaal niet zo goedkoop te zijn. Gewoon iets waar je denkt, nou, daar gaan eigenlijk te weinig mensen heen.
Ja. Ik heb van de week gegeten bij een klein Frans-achtig restaurantje. Op de plek waar vroeger Hemingway zat.
Ja, Café Paris.
Carrel.
Café Carrel met mijn vrouw. En ik denk dat een gedeelte van wat daar geserveerd wordt... wel een soort veredeld, hoe zeg je dat, prefab is. En er zal heus wel wat van de groothandel vandaan komen. Maar de bediening was echt, vond ik heel erg prettig en enthousiast. De prijsstelling was uitstekend. En ik heb ook tegen mijn kinderen gezegd, die allemaal nog in de studerende leeftijd zijn. Als je nou eens een keer gewoon goed wil eten. En je wil niet zo'n parade aan hapjes voorgeschoten krijgen. Maar gewoon zelf een beetje bepalen wat het is. Een lekker borrelhapje erbij. Lekker voorgerechtje. En toch goed in de prijs. Dan is dat Café Carrel wel een geheimtip.
Ja, Jelle had het aangeraden als een vrijdagmiddagborrel om dan goed wijn te drinken en dan lekker te eten.
Ja. Op het terras. Je zit daar geweldig.
Ja.
Ja, vind ik ook. Nou, dat terras is bijna Parijsachtig.
Precies. Ja, ja, heel Utrecht fietslang.
Prachtige standbeeld. Wat is ook weer? Dat paard?
Ja, een of andere zeerover. Volgens mij, ja. En andere geheimtip. Dat zit op de Burgemeester Rijgenstraat. Dat is een Japans restaurant. Een Japans cocktailbar eigenlijk. Met hapjes erbij. Waar geen grote keuken zit. Maar wel dingen verwarmd kunnen worden. Ze hebben ook nog een restaurant aan de Westerkade, geloof ik.
Zeker.
En daar eet ik toch ook wel prettig.
Hebben wij heel vaak over gepraat.
Ja. Dit is Kakunoske. Dat is een loungebar. En het restaurant aan de Westerkade is Donkunoske.
Ja.
Mooi.
Ja, die hebben wij besproken ergens aflevering 8 of zo. Vlak voor corona.
Oké, heel goed. Ja. Ja, ze hebben wel natuurlijk een beetje zware klappen gehad met corona. Net als velen. Ik vind Sessa altijd wel een prettig restaurantje.
En in welk Utrechts restaurant? Nou, laat ik het anders zeggen. Dat is misschien een beetje flauw. Welk Utrechts restaurant zou het beter moeten kunnen, denk jij?
Nou, dat vind ik inderdaad een hele moeilijke vraag. Ik denk alle restaurants. Mm. Ik heb een jaar of 5 geleden hadden we in Utrecht naar Deens voorbeeld. Die Denen doen het heel erg goed, hè. De Deense gastronomie is echt van een hoger niveau dan, dan overal de Nederlandse gastronomie. En dat heeft allemaal met dat veld weer te maken. Je hebt de topzaken zijn beter, maar ook alles is daar goed. En Utrecht is natuurlijk Hanosstad of Sligrostad.
Ga ik één keer per jaar heen als ik uitgebreid ga koken met kerst.
Nou, ja, goed. Maar de restauranthouders gaan er namelijk iedere dag heen en halen daar prefab zo'n beetje alles. Als je een kipstateetje krijgt, allemaal dezelfde meuk. En daarom heeft dat uit eten gaan in Utrecht vaak zo'n slechte naam. Omdat het van dat soort tinnenvis wat dan naar je borden verdwijnt. Maar in Denemarken, daar hebben ze op een gegeven moment bedacht. Op maandag zijn alle chefs vrij. De meeste horeca doet het niet op maandag. Alex, ik heb je net een veer in de kont gestopt.
Sorry, dit moet je heel kort houden, dus Alex van Concours.
Alex van Concours, hey man.
Hey man, alles goed?
Ja. Zeker. Ik heb je net, ze vroegen mij van wat zijn nou je favoriete restaurants in Utrecht. En ik heb jou genoemd.
Nou, dat is heel lief van je. Ja, ik zie je ook vaak verschijnen bij ons. Daar ben ik heel blij mee.
Het zou echt leuker zijn als je zegt, nou, ik heb je nog nooit gezien.
En ik heb gezegd, ik moet het kort houden, dat als er nou een restaurant in Utrecht een ster gaat krijgen of verdienen, dat mijn geld zou naar jullie gaan.
Echt waar? Oh, dat vind ik leuk om te horen. Ik weet niet of wij per se voor een ster willen gaan, maar kijk, wij vinden zoals het nu gaat met ons en met de gasten die we hebben, zijn we gewoon super blij. En ik weet wat van Karel Vijver, ik hier gewerkt heb, dat er toen wel best wel veel veranderde toen we een ster kregen. Hij kwam. Het veranderde veel aan de klanten of aan de gasten. Die niet meer konden reserveren eigenlijk. Was wel snel vol. En voor mensen waren heel kritisch natuurlijk. Dat is wel iets wat verandert dan.
Wat ga je nu doen?
Wij maken lekker een amuse voor alle gasten zo meteen. Volgende shift. En we hebben een hapje gemaakt met amandel, truffel en heilbot. Nederland. En,
dat hebben wij gegeten.
Lekker hapje, een passievrucht.
Ja, dat hebben wij gegeten. Want jouw vrouw is dan bij ons aan tafel geweest.
Ja, klopt, Lisa. Ja.
Het was heerlijk, kan ik je kort melden.
Heb je ervan genoten? Ja. Memorabel.
Ik moet eerlijk zeggen, we hebben inmiddels denk ik wel een stuk of 20 gerechten gehad. We hadden eigenlijk misschien bij het begin een soort van ranglijstjes moeten maken. En dan steeds, maar dat helaas.
Maar ik heb net van Ronald ook geleerd, na vijf gerechten weet je het eigenlijk al niet meer.
Nee. Ik heb met Leon over, ik vind eigenlijk op jullie niveau dat je moet stoppen bij 5 gangen.
Om het een beetje te onthouden voor de menselijke geest, bedoel je? Ja. Misschien is dat wel zo, ja.
Lijkt mij een mooie
misschien 5 gangen ook wel voldoende, ja.
Lijkt mij mooi om mee af te sluiten.
Respect voor jullie, we zitten de hele dag hier hapjes te eten.
Jullie mogen eten wat ze willen,
Dat is normaal. In deze tijd past dat helemaal niet meer.
Nee, ik wil een glaasje water. Mag dat gewoon?
Okay. Ik doe je best, man. Ja, ik zie je zo.
Okay, nou, de laatste zinnen, of niet? Of gaan we gewoon afsluiten?
Ik zat meer in een verhaal volgens mij.
Ja,
oh, weet ik niet meer waarover.
Ik
weet,
ja, waar ging het?
Ik heb geen idee meer.
Hanos.
Jij zwaait naar iemand. We gingen naar.
Over Denemarken. Wat het over Denemarken?
Oh, Denemarken. Ja, oké. Okay. Nou, om het verhaal af te maken. We hebben op een gegeven moment. Wat die Denen goed deden. Op maandag kwamen de chefs bij elkaar. 1 keer per maand. We hebben in Utrecht. Dat heette Mat Monday. Heette dat. Dus mat is maaltijd in het Deens. Wij hebben maffe maandag bedacht. Dus ik denk wel een jaar of 3. Kwamen alle grote jongens en meisjes. Dus alle grote chefs en sommeliers en eigenaren en leveranciers bij elkaar om zonder gasten erbij met elkaar over het vak te praten. En hoe kunnen we nou de horeca in Utrecht, de gastronomie terug een beetje opstomen? Het heeft een jaar of 3 geduurd en ik denk echt dat het resultaat is dat we nu veel betere restaurants hebben.
Ja, dus. Goed idee.
Mooie afsluiter. In de hoop op een ster.
Ik vertel net over...
Nee. Ik zet je schuif gewoon uit.
Dankjewel.
Dit was aflevering 11. Dankjewel, Ronald Giphart. En in de aankomende editie gaan we denk ik even met Daphne Schippers praten.
Zeker, ja. Okay, zou je ook zoveel van de Utrechtse geschiedenis van de horeca weten?
Dat denk ik niet. Maar ze kan wel heel hard lopen.
Ja.
Doei.